Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, jongens en meisjes, we willen vanmiddag stilstaan bij de geschiedenis van de schoonmoeder van Petrus en haar genezing. En we zien straks in het woord, en we zullen er ook bij stilstaan in de prediking, dat de Heer Jezus haar hand vat en haar opricht. En van die sterke hand van God gaan wij ook zingen uit Psalm 89 en daarvan het zesde vers. In de eerste plaats zien wij die sterke hand van God in de schepping. Gij schiep het barre noord en het zoele zuiden saam. Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw naam. En van die rechterhand zingt ook het vervolg van de psalm. Uw rechterhand is hoog, uw troon blijft onbewogen. Psalm 89, vers 6. Doen wij ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij daarna Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Een psalm die ook de kinderen hebben geleerd. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand, dat betekent hulp, verwacht. Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Na de belijdenis van ons geloof en in ieder van u, spreken in zijn of in haar hart met mij deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Amen. Wij openen vanmiddag de schrift in het eerste hoofdstuk van het Markusevangelie. En we lezen daarvan de versen 29 tot en met 39. In het verleden heb ik hier wel eens een aantal preken over Markus 1 gehouden. Maar dit gedeelte is toen overgeslagen. En dat krijgt u dus vanmiddag. Markus 1 vanaf vers 29 tot en met 39 met als kerntekst. Vers 31. We lezen daar Gods woord. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. Dat zijn de vier discipelen die door de Heer Jezus zijn geroepen in dit hoofdstuk. En Simons vrouws moeder, zijn schoonmoeder dus, lag met de koorts. En terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts. En zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En wierp vele duivelen uit. En liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En 's morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem: zij zoeken u allen. En hij zei tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar prediken. De bijliggende vlekken, dat zijn de kleine dorpjes daaromheen. Want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikt in hun synagoge door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om een onmisbare zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heren in de hemel, almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Het is niet toevallig in deze dienst dat al een paar keer genoemd is. Dat u de schepper bent van hemel en aarde. Helemaal aan het begin van de dienst hebben we het beleden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. In de psalm die we gezongen hebben, psalm 89, maar ook in psalm 121 kwam dat terug. U bent de schepper van hemel en aarde. En ook in de geloofsbelijdenis klinken die machtige woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. U bent de schepper van alles wat er is, van alle dingen die we zien en ook van de dingen die we niet zien. U bent almachtig, Heere. En wat is dat een enorme troost als wij vanmiddag als gemeente samen mogen komen en tot u onze mond openen en onze ogen opheffen tot u, tot de bergen waarvan onze hulp komen zal, maar nog verder dan die bergen, tot u die in de hemel zit, die almachtig is en die niet alleen deze wereld gemaakt heeft en de sterren en de zon en de maan en alles wat wij zien, maar die dat ook tot op de dag van vandaag onderhoudt. Er valt geen haar van ons hoofd, er valt geen mus van het dak zonder uw wil. Heere, wat bent u dan ontzaglijk machtig en ontzaglijk groot. En dan zouden wij vanmiddag ook met diepe eerbied en ootmoed, nederigheid vervuld moeten zijn als wij onze mond tot u openen. Want wij zijn met 7 miljard mensen op deze wereld maar een stofje aan de weegschaal in dat onmetelijke heelal wat u gemaakt heeft met meer dan 100 miljard sterren en sterrenstelsels. Heere, hoe groot bent u? En wat is het dan te meer een wonder, Heere, dat u, die almachtige en grote God, zich met ons kleine, kwetsbare mensjes op deze wereld bemoeit. En dat u ook vanmiddag het woord tot ons richt. U hebt ons laten groeten vanmiddag. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. U hebt ons welkom geheten in de kerk. En hier waar wij samenkomen rondom uw woord en waar uw geest werkt, daar bent u toch ook in ons midden. En waar woord en geest samen opgaan, daar is ook uw koninkrijk. En zo is vanmiddag deze gemeente die hier samenkomt een uiting van uw koninkrijk in deze wereld. En allen die uw naam van harte lief gekregen hebben en geloven mogen en u mogen volgen, die hebben zelfs dat koninkrijk in hun hart gekregen. Heere, wat een wonder is dat. Dat u, die grote God, zich met ons mensen bemoeit. En dat u, die grote God, uw eigen Zoon naar deze wereld gezonden hebt. Een wereld die goed uit uw handen is voortgekomen, maar een wereld is geworden die verloren ligt in zonde en schuld. En wat is het ook een enorme troost, heren, als wij hier vanmiddag zitten met zorgen, met pijn in ons hart, met een lichaam wat misschien niet meer mee wil. Als wij hier zitten met psychische zorgen, met somberheid, met allerlei gedachten. Of nog verder, heren, als wij hier zitten met een hart wat worstelt met u en met de dingen van uw koninkrijk. Want we zijn hier in uw koninkrijk. En daar waar u bent, daar gebeuren wonderen. Daar waar u spreekt, daar is ook uw geest. En waar woord en geest samengaan, daar gebeuren dingen. En zo mogen wij vanmiddag een hoge verwachting hebben van u. En wij bidden u, heren, laten wij dan vanmiddag ook niet op onszelf blijven zien. Want dan zijn we gauw klaar vanmiddag. Maar mogen wij op u zien. En niemand heeft ooit God gekend dan de Zoon die hem heeft geopenbaard. En die Zoon is in de wereld gekomen. De Heer Jezus is gekomen naar deze wereld. En heeft onder andere in Capernaum gewoond en gewerkt. En daar zullen we vanmiddag bij stilstaan. En wij bidden u, laat dan uw woord ook vanmiddag door uw Heilige Geest in de gemeente mogen neerdalen. In de harten van een ieder die hier in de kerk is, maar ook die meeluistert aan de kerktelefoon. Opdat wij ons gaan verwonderen voor het eerst of opnieuw in ons leven over wie u bent en wat u doet. Hoe machtig u bent. Hoe bewogen u bent. En dat u vol van liefde naar deze wereld gekomen bent om zondaren te zoeken. En zalig te maken dat verloren is. Heren, wij bidden u, gebruik dan vanmiddag uw woord om uw kinderen te vertroosten. Dat zij vanuit uw woord mogen horen dat de strijd is vervuld, dat de ongerechtigheden verzoend zijn en dat voor hun een eeuwig koninkrijk is weggelegd. En dat zondaren die u niet kennen, vanmiddag getrokken zullen worden. Niet door het woord van een voorganger, maar door uw eigen woord. Want u hebt maar heel weinig woorden vanmiddag nodig, heren. En ons hart gaat open. En wij geven ons hart aan u. Gedenk hen die worstelen. Die vanmiddag gekomen zijn met levensvragen. Die wel horen van u, Heere Jezus Christus. Maar die zo geweldig kunnen worstelen of zij wel welkom zijn bij u. Met al hun zonde en ellende. Of u wel machtig bent. Of u wel gewillig bent. Of u zich wel ontfermen wil. Heren, laat voor zulken die zo worstelen vanmiddag uw woord spreken. En het koninkrijk van de hemelen opengaan. Dat zij ook getrokken zullen worden. Tot dat koninkrijk van de Zoon van uw liefde uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gedenk ook hen die hier vanmiddag zitten die misschien helemaal niets hebben met u. Die hier zitten omdat het moet. Heren, wij bidden u, u die machtig bent. U hebt niet zoveel woorden nodig, maar vat hun hand en richt ze op. Opdat ook zij u mogen gaan dienen. Gedenk hen die worstelen met psychische klachten. Die zo in duisternis kunnen leven met gedachten die hun zo ontzaglijk kunnen vermoeien en te neerdrukken. Heere, laat het licht opgaan. Gedenk hen die twijfelen. En die de aanvechtingen van het leven kennen. Die zo geweldig door de boze worden opgezocht. Die hun zulke afschuwelijke dingen soms in het hart fluistert of in het oor. Heere, weer de boze vanmiddag. U bent toch machtig. En waar u komt, daar moet hij toch wijken. En wij bidden u, Heere, rijd u zo voorspoedig op het woord van uw waarheid. En ook als dat woord misschien wat scherp is, dat we dan niet zullen afhaken. of ons zullen afwenden. Maar dat we getrokken zullen worden. Heere, wij danken u dat u zich als die almachtige God bekend maakt. Wat geeft dat ook hoop voor de komende week? Als de plicht weer roept en we naar school mogen gaan of naar ons werk zullen gaan of ons werk in de gezinnen mogen doen of als alle beslommeringen van het leven ons weer in beslag gaan nemen en we soms ook kunnen lijden aan agendadruk of keuzestress. Heere, wat is het dan een geweldige belijdenis dat u de Almachtige bent. Misschien zijn er anderen die zich zorgen maken over de toestand in deze wereld, die de spanningen zien die oplopen in deze wereld. Die zich zorgen maken over de toekomst. U bent de Almachtige Heere. En u hebt gezegd, ik ben alle dagen met u. Tot aan het einde van de wereld. Mij loopt niets uit de hand. Ik heb alle macht. Niet de boze. Niet Trump. En ook niet allerlei krachten en machten die zich ook in Europa opdoen. Niet het populisme. Ook niet met de naderende verkiezingen in het achterhoofd. Maar u regeert. Heere, gedenk ons zo vanmiddag. Richt ons een ogenblik op boven al die zorgen die er zijn. En dat wij een blik mogen krijgen op u. De koning van het koninkrijk. Die zelf het koninkrijk in deze wereld heeft gebracht. In Capernaum. Maar ook hier in Rotterdam. Ja, wereldwijd. Gedenk uw vervolgde kerk. Gedenk uw volk Israël. We dragen u het zendingswerk op. We bidden u voor het werk van evangelisatie. We bidden u voor het project van Brug 010. Heere, ga door met uw werk. Trek zondaren in het koninkrijk. En bevrijd ze van de heerschappij van de boze. En vergeef hun zonde. Zoals vanmorgen ook die sneeuw op het aardrijk neerviel. En alles bedekte wat zondig en vies was. En zo heerlijk schitterde. Heere, wil zo ook onze zonden verzoenen. En onze zielen, die zwart zijn van de zonde, wit maken als de sneeuw. Heere, wij hebben dat niet verdiend. En wij bidden u, wilt u dan toch redenen nemen uit uzelf, zoals uw woord dat ook zegt. En gedenken aan uw grote naam, we pleiten op uw verbond. En we bidden u, Heere, maak uw beloften waar, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u in het midden bent. Verheerlijk dan uw naam en verblijd ons door uw grote daden. Gedenk de kinderen en de jongeren. Mogen zij het woord ook begrijpen. Mogen ze getroffen worden door uw kracht, door uw liefde, door uw genade. Dat u ook jonge kinderen en jongeren opzoekt. Dat u hun hart wilt hebben. Dat u ze wilt omarmen vanmiddag. Dat u ze wil zegenen. Want ook aan de kinderen en de jonge mensen hebt u gezegd, derzulke is het koninkrijk der hemelen. Verhindert ze niet om tot mij te komen. Trek ze dan, Heere, en omarm ze en zegen ze. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil. Amen. Gemeente, dit gedeelte van Marcus bepaalt ons bij het thema wat ik boven de preek heb geschreven. Jezus brengt zijn koninkrijk in Capernaum. Jezus brengt zijn koninkrijk in Capernaum. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Jezus geneest om te dienen. Jezus geneest om te dienen. Dat is ook de kerntekst. De genezing van de schoonmoeder van Petrus. In de tweede plaats letten wij op Jezus' liefde en bereidheid om te genezen. Jezus' liefde en bereidheid om te genezen. En in de derde plaats letten wij op Jezus is gezonden om te preken. Dus Jezus geneest om te dienen. Jezus' liefde en bereidheid om te genezen. En Jezus is gezonden om te preken. In de prediking zullen we met name bij het eerste punt staan. De punten 2 en 3 zullen wat korter worden behandeld. Voordat wij daarover na gaan denken, gaan wij eerst zingen uit Psalm 41 en daarvan vers 2 en 5. Dat is een psalm die zingt over ziekte, maar ook over het opgericht worden van het ziekbed. Ondertussen kunt u uw gaven geven voor de Here en zijn dienst, de eerste collecte voor de diaconie, Stichting Amen Uveva, de tweede collecte voor de kerk en de derde voor het onderhoud. De Here zegene u en uw gaven. Psalm 41, 2 en 5. Zingen wij straks na het amen van de preek op Psalm 145 en daarvan het vijfde vers zonder nadere aankondiging. Psalm 145, vers 5. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Jezus brengt zijn koninkrijk in Capernaum en geneest in de eerste plaats om te dienen. Gemeente, jongens en meisjes, de tekstwoorden die komen uit Markus 1. En als je dat gedeelte vanavond, dat hoofdstuk, met je vader en moeder misschien nog eens leest, of voor uzelf, dan moet u eens dat eerste vers van Markus aandachtig lezen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is net, jongens en meisjes, of Markus, zonder dat hij netjes bij de deur aanklopt, direct met de deur in huis valt. Waar gaat dit boek over? Dit boek van Markus gaat over het begin van het evangelie van Jezus Christus, Jezus Messias, Jezus de gezalfde en gezondene. En Jezus Christus is de Zoon van God. Punt. En eigenlijk moet je dat hele eerste vers voortdurend lezen als je verder leest in Markus. En het is alsof Markus met een geweldige vaart dat evangelie schrijft, maar ook duidelijk maakt dat dat evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, die goede boodschap, dat dat met een enorme vaart in de wereld moet worden gebracht. En dat is ook zo. Wat is een evangelie, kinderen? Evangelie is een ander woord voor goede boodschap. Evangelie, de goede boodschap van Jezus Christus. Wij willen altijd wel graag goede dingen horen, hè? Dat vinden we mooi. Vertel nog eens een mooi verhaal. Nou, hier heb je een mooi verhaal, maar dit is geen verhaal. Dit is het begin van het evangelie van Jezus, de Zoon van God. En dan zou je vanmiddag je oren moeten spitsen. Waar gaat dit over? Wat wil Markus? Wat wil de Heilige Geest vanmiddag ons duidelijk maken? Wel, wat de Heilige Geest duidelijk wil maken, gemeente, is een andere betekenis van dat woordje goede boodschap, van dat woordje evangelie. Want evangelie betekent ook een boodschap van overwinning. Als de keizer vroeger een oorlog gewonnen had, dan gingen de mensen dat in dat geweldige keizerrijk, gingen ze dat vertellen. En dan vertelden ze, de keizer heeft een geweldige overwinning behaald op zijn vijanden. Dit is het evangelie, zeiden de mensen dan. De overwinning van de keizer. En Markus, hij neemt dat woord, gedreven door de geest, en hij zegt, let op gemeente, het gaat om het evangelie, de boodschap van de overwinning van Jezus Christus, de Zoon van God. Oh ja, zeg je, overwinning, wat overwint de Heer Jezus dan? Nou, als je dat hoofdstuk leest, dan zie je dat de Heer Jezus na zijn doop de woestijn ingaat. En dan gaat hij de strijd aan met de Satan. En wie overwint? Jezus Christus, de Zoon van God. Niet de duivel wint, maar Jezus. En als de Heer Jezus dan naar de synagoge in Capernaum gaat, en hij gaat daar dat evangelie preken, hij gaat de mensen vertellen van dat evangelie van hem, van zichzelf, dan zijn de mensen perplex. Ze staan stom verbaasd te luisteren. En ze stoten elkaar aan en ze zeggen, wat is dit? Je leest dat ook in de versen die hier vooraf gaan, in vers 27 bijvoorbeeld. En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkaar vraagden, zeggende, wat is dit? Wat een nieuwe leer is dit? De Heer Jezus heeft gepreekt en ze zijn diep onder de indruk van zijn woorden. Maar niet alleen dat. Niet alleen de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. Maar ze zijn ook diep onder de indrukken van wat de Heer Jezus doet. Want wat is er gebeurd in die synagoge? Wel kinderen, terwijl de Heer Jezus daar zo staat te preken in die synagoge, staat er ineens een man op. En die man die heeft een boze geest, een duivelse geest in zich, noemt Lucas het. En die begint te schreeuwen dwars door die preek van de Heer Jezus heen. En die man die zegt best wel hele enge dingen. Laat af, zegt hij. Vers 24. Wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus van Nazareth. Bent u gekomen om ons te verderven? En dan moet je opletten, gemeente, dat die duivel, die onreine geest, precies op het moment dat de mensen voor de eerste keer onder de indruk zijn van het woord van Jezus, dan begint die duivel zich te roeren. Dat kan zomaar vanmiddag ook gebeuren. Dat je onder de prediking zit. Dat je het woord hoort, niet het woord van een voorganger, maar het woord van de Here, dat het je raakt, dat het je verwart, dat je verbaasd bent, dat je verwonderd raakt, dat je begint af te vragen, wat is dit? Het is al zo lang in de kerk, maar dat heb ik nog nooit gehoord. Niet omdat het per se nieuw is, maar omdat het met kracht in je hart komt. Dan is de duivel er als de kippen bij. Direct wordt hij actief. Dan komen er allerlei gedachten in je hart en in je hoofd. En de verwarring is compleet. Precies op dat moment. Kijk, zolang u in de kerk zit en u luistert wat en u gaat weer naar huis. U drinkt uw bak koffie en u gaat over tot de orde van de dag. Oh, dat vindt de duivel prima. Maar zodra dat woord gaat werken in je leven, zodra je verwonderd raakt, zodra je geraakt wordt, zodra je je vragen begint te stellen, direct is die wakker. En dan begint die man te schreeuwen. Hij zegt als het ware, een beetje populair gezegd in onze taal, Heer Jezus, u komt van Nazareth. Wat doe je hier in Capernaum? Had daar lekker gebleven. En de Heer Jezus, kinderen, wat doet de Heer Jezus? Wordt de Heer Jezus zenuwachtig of zo? Wordt de Heer Jezus bang van die duivelse boze geest? Wel, nee. De Heer Jezus kijkt die man aan en die zegt, zwijg. Eruit, boze geest. Eruit, nu. En wat gebeurt er dan? Maar die geest gaat. En die geest gaat zwijgen. Zie je hoe machtig de Heer Jezus is, kinderen? Zie je hoe machtig die is? Kan zomaar vanmiddag ook gebeuren, hè? Dat je van de hele preek maar een paar woorden onthoudt. Maar dat is genoeg, hè? Dat is genoeg. Als de Heilige Geest een paar woorden uit de preek neemt en die zo in je hart drukt, dan gaan alle gedachten en die boze geest die in ons is, die wordt het zwijgen opgelegd. Sterker nog, die moet eruit. Wegwezen. En dan komt de Heilige Geest van de Heer Jezus Christus in je hart. En die duivel zit niet stil. Want als de Heer Jezus dat dan heeft gedaan, dan gaan de mensen elkaar vragen stellen. Wat is dit? In het Grieks staat er, ze gaan met elkaar in discussie. En wat doet de Heer Jezus dan? Wel, dan komen we bij het begin van onze pericoop en terstond gaat Jezus uit de synagoge weg. Even heel praktisch, gemeente. Als u nou straks thuis komt, ga dan niet discussiëren, hè. Ga dan niet discussiëren. De preek was te lang, of te zwaar, of te licht, of die dominee dit, of die dominee zus, of zag je die in de kerk zat. Niet gaan discussiëren. Het kan zomaar zijn dat Jezus dan weggaat. De Heer Jezus gaat weg. Hij laat de mensen in de synagoge achter. En die mensen hebben dat woord verspreid over heel Galilea. En Jezus gaat naar het huis van Simon Petrus, zijn discipel. Daar wonen 4 mensen in dat huis. Simon, Andreas, zijn broer, de vrouw van Simon Petrus, want Simon Petrus was getrouwd, en zijn schoonmoeder. En de Heer Jezus komt uit de synagogedienst in dat huis en terstond komen de mensen daar naar hem toe die in dat huis zijn. Heer Jezus, zeggen ze, de schoonmoeder van Petrus, de vrouw van het huis, is ziek. Ze heeft koorts. Nou moet je daar niet te licht over denken, gemeente. Want Lucas die noemt het een grote koorts. En koorts was in die dagen, en dat kan het nog steeds zijn, ook in onze dagen, ondanks onze medische wetenschap, kan koorts nog steeds levensbedreigend zijn. En die vrouw is ook niet in staat om de Heer Jezus zelf te vragen. Nee, anderen doen dat voor haar. Dat is eigenlijk wel heel mooi, hè? Dat is ook iets voor de gemeente, zeg maar. Dat je met elkaar, samen met elkaar mag bidden voor mensen die ziek zijn. De voorbede die in de gemeente gedaan wordt, is in die zin ook een voorbeeld. Het gebed wat hier op de kansel gebeurt voor zieken in de gemeente, mag u mee naar huis nemen. En mag u daar verder zetten, dat gebed. Deze vrouw kan zichzelf niet bij de Heer Jezus brengen. Ze kan zelf misschien niet eens meer bidden, zo ziek is ze. Maar de mensen die in het huis zijn, die zeggen terstond hem van haar. Dus de Heer Jezus komt het huis binnen, die wordt geen rust gegund, maar de mensen lopen naar hem toe en ze zeggen, die vrouw is ziek. Je zou er zomaar overheen lezen, gemeente, maar het heeft mij in de voorbereiding wel getroffen. Kijk, wat is nou bidden, hè? Wat is nou bidden? Die mensen doen helemaal niet zo'n ingewikkeld gebed, zou je kunnen zeggen. Ze zeggen tegen de Heer Jezus, die vrouw is ziek, punt. Wat kom je wel meer tegen in de schrift, ook Matthäus 8. Daar lees je dat er een knecht ziek is en dan komt de baas van die knecht, die heeft andere knechten gestuurd naar de Heer Jezus en die zeggen, hij is ziek, meer niet, punt, hij is ziek. En de Heer Jezus heeft daar genoeg aan. Op dat hele simpele gebed, kinderen, gaat de Heer Jezus grote wonderen doen. Als je nou op school zit, hè, en je, het is lastig op school, of hè, je kan niet zo goed meekomen met rekenen, of je vindt een toets moeilijk, of kan je heel simpel tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, ik vind die toets moeilijk, punt. Ah, dat is toch geen gebed? Jawel, dat is een gebed. Ze plagen me op school, Heer Jezus. Heer Jezus, mijn moeder is ziek. Heel simpel. En Heer Jezus hoort het. Wat is het ook mooi als we dat in de gemeente voor elkaar mogen doen. Elkaar bij de Heer Jezus brengen. Daar moeten we tenslotte uitkomen. Ook met onze ziekte. Tegenwoordig zeggen we pilletje erin. Deze mensen hadden geen pilletjes. Ze gaan naar Jezus toe. En dan moet u opletten wat daar staat, gemeente. Ze zeiden van hem, van haar. En Jezus gaat direct naar haar toe. En hij, tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts. Kijk, in de synagoge heeft de Heer Jezus gesproken. Daar deed hij het met zijn mond. Daar sprak hij en de duivel die moest zwijgen en de duivel moest eruit. Hier zegt de Heer Jezus niets, maar hier doet de Heer Jezus iets. Hij pakt die vrouw, hij pakt haar vast. In het Grieks staat er, hij pakt haar krachtig vast. En terstond is ze gezond en ze staat op. Zo machtig is de Heer Jezus, kinderen. Of hij spreekt. Of hij pakt je vast. En terstond ben je genezen. Terstond, direct. En ook dat gebeurt vandaag de dag nog. Ook met zieke mensen, ja. Ik heb dat zelf een paar jaren geleden meegemaakt. Iemand die zo diep psychisch in de nood zat. Dat de crisisdienst op zaterdagavond moest komen. Zondagmorgen zit ze in de kerk. De dominee preekt. De Heer Jezus pakt door het woord haar vast. En ze komt uit de kerk en ze zegt, ik ben genezen. Zo machtig is de Heer Jezus. Zulke wonderen gebeuren er onder het woord. Maar ook geestelijk is dat zo. Je zou maar vanmiddag hier in de kerk zitten en denken, hoe word ik ooit zalig? Ik heb best wel het besef dat ik ziek ben, dat ik zondig ben. Dat die zonde mijn lichaam, mijn leven, mijn geest sloopt. Ik ben niet eens meer in staat om te bidden. Ik ben niet eens meer in staat om zijn woord te lezen. Dan zit je vanmiddag hier in de kerk. Anderen hebben misschien voor je gebeden. Dat weet je niet eens. En de preek gaat en het woord grijpt je in je hart. En je wordt uit je zonde getrokken en opgericht. Geloof je dat gebeurt? Kijk, gemeente, ik zou haast zeggen, als het hier niet gebeurt, gebeurt het nergens, hè? Kijk, de Heilige Geest is machtig zat om u thuis ook, terwijl u de Bijbel leest, in uw hart te grijpen. Daar zijn velen hier getuigen van. Maar het is toch hier de plek van de Heilige Geest waar hij werkt. Door woord en door geest worden mensen uit hun zonde, uit hun ziekte opgericht. Omdat de Heer Jezus niet eens spreekt, maar je gewoon door het woord grijpt. Kijk, kinderen, als zou je heel veel vergeten van deze preek, hè, dan moet je dit onthouden. Dat de Heer Jezus zo verschrikkelijk machtig is. Hij is zo verschrikkelijk machtig. Dat één woord, wat je vanmiddag in je hart grijpt, voldoende is. Ook al ben je nog zo zondig, ook al ben je nog zo slecht, ook al ben je er nog zo ellendig aan toe. Dat de Heer Jezus je opricht. Dat woord oprichten wat hier staat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor zijn opstanding. Voor de opstanding van de Heer Jezus. Zo machtig is Hij. En daarom is het ook zo goed om in de kerk te zijn. Hier wordt het woord gesproken, hier werkt de geest. En door dat woord en door zijn daad worden zondaren bevrijd. Hij gaat naar haar toe. Hij pakt haar hand. En hij richt haar op. En terstond is ze genezen. Ook dat, hè. Kijk, als wij genezen van de koorts, dan zijn we meestal nog een paar dagen een beetje gammel. Dan hebben we nog spierpijn en we langzaam moeten weer op kracht te komen. Maar als de Heer Jezus nou vanmiddag dat woord gebruikt, dan ben je terstond genezen. Die vrouw staat direct op. En wat gaat ze dan doen? Ze gaat de Heer Jezus dienen. En wat betekent dat concreet? Wel, de mensen waren gewoon om in die dagen, als ze uit de synagoge kwamen, dan gingen ze eten. Dus misschien is die vrouw begonnen met het eten voor te bereiden. Maar dat woord dienen, dat betekent wel iets meer als dat ze het eten doet, gemeente. Het woord dienen betekent een heel diep dienen. Datzelfde woord namelijk komen we tegen in vers 13. Waar de Heer Jezus verzocht is geweest in de woestijn. En dan heeft hij gewonnen van de Satan. En wat lezen we dan? De engelen dienden hem. Dus zoals de engelen de Heer Jezus in de woestijn hebben gediend, in die sfeer moet u dat dienen van die vrouw zoeken. En dat kan zijn dat ze een maaltijd bereidt. Maar het betekent zoveel meer. Deze vrouw is een discipel geworden. En dat woord dienen, dat komen we nog twee keer tegen in Marcus. Eén keer in Marcus 10, waar de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Nou, dan gaat het over iets meer als een maaltijd, dat begrijpt u. De Heer Jezus is naar deze wereld gezonden om ons te dienen. Kunt u zich dat voorstellen? Zo diep is hij neergedaald, dat hij de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf heeft aangenomen om ons te dienen. En dat is ook het doel waarmee de Heer Jezus gekomen is, dat wij hem gaan dienen. En dan straks in Marcus 15 lezen we dat woord nog een keer. Dan hangt de Heer Jezus daar aan het kruis van Golgotha. En dan staat er in Marcus 15 dat daar de vrouwen uit Galilea staan die hem gevolgd zijn en hem gediend hebben. Misschien staat deze vrouw er wel bij. Ze wordt daar niet met naam genoemd. Kijk, dat is dienen, hè. De Heer Jezus volgen. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus, wie mij wil volgen, die verloochene zichzelf. Dan gaat het niet meer om jou en wat jij graag wil, maar dan gaat het erover wat hij wil, hem dienen. Je kruis op je nemen en hem volgen, dat is dienen. En deze vrouw gaat dat doen. En ze dient niet alleen de Heer Jezus, maar ze dient ook al die mensen die daar in het huis zijn. De Heer Jezus heeft haar genezen, zodat ze gaat dienen. Misschien zit er iemand vanmiddag in de kerk die zegt, ja, dat is allemaal mooi wat er gezegd wordt, maar ik ben al jaren ziek en ik word niet genezen. Hoe zit dat dan? Gemeente, we komen hier bij een thema wat ons mensen diep kan raken. Hoe zit dat? Waarom doet de Heer Jezus dat hier wel met deze schoonmoeder? En doet hij dat niet in mijn leven, terwijl zoveel mensen om me heen toch voor mij bidden? Mag ik u eens vragen, gemeente, waar heeft die ziekte u gebracht? Heeft het u werkelijk aan de voeten van de Heer Jezus gebracht? Calvijn zegt bij dit gedeelte, God heerst over de ziekte. Hij stuurt die als dienaren in deze wereld. Hij regeert die, hij stuurt die en hij trekt ze ook weer terug. Niet omdat de Heere lust heeft om ons te plagen. Maar hij wil ons bij hem aan zijn voeten brengen. En laat het ook een waarschuwing zijn voor ons allen, gemeente. Ik kom mensen tegen in de gemeente die zo ziek zijn dat ze niet meer kunnen bidden. Ik was van de week nog ergens bij een vrouw op bezoek. Zou dat meenemen, jongens? En u en jij die nog gezond en volwassen bent. Laat het er niet op aankomen. Want straks als je oud geworden bent of er kan zomaar iets in je leven gebeuren dat je zo ziek bent dat je niet meer kan bidden, kan Bijbel lezen. Laat het een waarschuwing zijn. Maar laat het je bovenal uitdrijven tot de Heer Jezus Christus die in staat is om u en jou gezond te maken. Maar dat wil niet zeggen dat hij altijd die gezondheid geeft. Dat kan een geweldige aanvechting zijn. Paulus, hij worstelde er ook mee. 2 Korinthe 12, die bekende tekst. Hij heeft de Heere gebeden, neem die engel weg die mij met vuisten slaat. En de Heere zegt Paulus, stop met dat gebed. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, Paulus. Ik neem die ziekte niet van je weg, of die kwaal die je hebt. Opdat je je niet zal verheffen, maar dat je aanhankelijk en afhankelijk van mij zal blijven. En het trof mij dat ik ooit een moslimstudent trof in Amsterdam, die zei, weet je waarom Allah ziekte stuurt? Zodat we niet zo zullen vastzitten aan deze wereld, maar zullen verlangen naar die toekomst met hem. Ik moest denken, hé, dat klinkt mij bekend in mijn oren. Het kan een geweldige aanvechting zijn, nogmaals gemeente. Ik probeer daar in alle bewogenheid over te spreken, maar waar brengen die kwalen ons? De Heere wil ons dicht bij zich houden. Dat we niet aan die wereld blijven hangen. En dat we tot hem zullen vluchten die ziekte kan wegnemen. En ook onze diepste kwaal, onze zonde. En dat mag je ook meenemen, kinderen. Je mag altijd met al je zorgen naar de Heer Jezus gaan. Matthäus, die schrijft dit verhaal ook op. En dan haalt hij die bekende tekst uit Jesaja 53 erbij. Waar staat dat Jezus is gekomen om onze ongerechtigheden, maar ook onze ziekten te dragen. En als die vrouw, stel dat ze daarbij bij het kruis van Golgotha de Heer Jezus ziet hangen. Daar aan het kruis, terwijl de koortsen door het lichaam van de Heer Jezus heen gaan. Vanwege al die geestelingen en slagen. Dan ziet ze het, hij draagt ook mijn koorts die hij hier van mij weggenomen heeft voor mij. Gemeente, wat is de Heer Jezus machtig. Hij vat haar hand. En ze staat op. En zo kunt u ook uw ziekten dragen, ook al neemt hij ze niet weg. Dan geeft hij toch de kracht om ze te dragen. Dan komen we bij onze tweede gedachte. Jezus' bereidheid en liefde om te genezen. Want als dat dan gebeurd is in dat huis van Petrus, dan diezelfde avond, dan wordt het daar ineens heel druk. Al die mensen uit Capernaum, ze gaan naar dat huis toe. De hele stad loopt uit, zegt Marcus. Dat is natuurlijk een gezegde, dat kennen wij wel. Wij kunnen dat ook zo zeggen, hè. Heel Rotterdam staat op zijn achterste benen als er wat gebeurt. Ik wil niet zeggen dat iedereen in Rotterdam dan op zijn achterste benen staat. Maar bij wijze van. En zo is dat ook hier. De mensen gaan met z'n allen naar dat huis toe waar de Heer Jezus is. Zie je, ze lopen kinderen over straat. Er loopt een vader met een ziek kind in zijn armen. Even verderop. Iemand met krukken die strompelt naar dat huis van Petrus. Daar wordt iemand die door een duivel, door een onreine geest wordt bezet, wordt door een aantal mensen meegenomen naar dat huis. Wat gaan jullie daar doen? Wel, ja, dat is de Heer Jezus. En hij heeft vanmorgen in de synagoge iemand genezen. En hij heeft vanmiddag die schoonmoeder genezen. We gaan naar hem toe. Hij kan genezen. En het is daar een geweldige drukte bij dat huis. En die vrouw die dient ook daar. Ze stelt haar huis voor al die mensen open. Wat gebeurt daar dan? Wel, we lezen dat in vers 34 en hij genas er velen die voor verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit. Zie je dat, gemeente? Opnieuw die macht van de Heer Jezus. Er hangt geen bordje bij de deur. Voor die en die kwalen moet u hier niet zijn, want dat is te moeilijk, te ingewikkeld. Nee, iedereen is welkom. En iedereen die daar komt, hoe ziek die ook is en van welke ziekte die ook heeft, zelfs als die bezet is met een duivelse geest, iedereen mag binnenkomen in dat huis. Het is wel opvallend, gemeente, dat mist u natuurlijk in de vertaling, maar dat woord bijeenvergaderen is hetzelfde woord als synagoge. Dan moet u proberen even mee te denken vanmiddag. Aan wie schrijft Marcus dit? Marcus schrijft dit aan de eerste christengemeente. Mensen die de Heer Jezus dienden, die uit de synagogen waren verwijderd. Want er was een scheiding gekomen tussen de gemeente en de synagogen. De mensen die de Heer Jezus geloofden, werden uit de synagogen gezet. En dat het is alsof Marcus hier tegen al die eerste christengemeente zegt: jullie hoeven daar niet bedroefd over te zijn. Weet je waar de ware synagoge is? De ware vergadering, de ware bijeenkomst, weet je waar die is? Dat is daar waar de deur naar de koning openstaat. En daar waar mensen bij hem gaan schuilen, naar hem de toevlucht nemen, bij hem hun gezondheid zoeken, bij hem verlost worden, willen worden van die duivelen, daar is de ware synagoge. En daar gebeurt het ook. Want Jezus werpt vele ziekten uit en vele duivelen. Van een bereidheid van de Heer Jezus. Hè? Hij blijft maar delen. Hij blijft maar uitdelen. Hij blijft maar genezen. In Lucas staat dat de Heer Jezus de handen op die mensen legt en ze geneest. Als een gebaar van zegening en een gebaar van verzoening. Wat een troost is dat vanmiddag ook. Dat hoe je hier ook in de kerk zit, met welke kwaal onder je leden, of nog dieper met welke zonde dan ook, de deur staat open. En al die mensen die komen worden genezen. Zou je dat onthouden, kinderen? Ik kom wel eens jongens en meisjes tegen die zeggen: ja, zou de Heer Jezus mij wel willen genezen? Ik heb zo'n boos hart. Ik heb zulke verschrikkelijke zonden gedaan. Je komt ze ook bij ouderen tegen. Ik heb te lang gezondigd. Ik heb te veel de Heer Jezus uit mijn leven gebannen. Zou ik nog welkom zijn bij hem? Is dat uw en jouw vraag vanmiddag? De gehele stad loopt uit en hij geneest er velen die door verschillende ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit. Je bent welkom vanmiddag, gemeente. De Heer Jezus staat hier in de bediening van het woord voor u en voor jou. En hij zegt: wie ben je? Ben je ziek? Heb je mij nodig, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Er staat geen deurtje, geen bordje bij de deur, u bent niet welkom. Voor jou is er geen hoop, geen redding. Je bent allen welkom. Maar welkomen, hè? Welkomen. U zegt, waarom zegt u dat zo? Ja, er zijn mensen, zijn niet gekomen. U zegt, hoe weet u dat? Nou, dat lees ik namelijk wat er de volgende morgen gebeurt. Want de volgende morgen staan er weer mensen bij die deur. En wat gebeurt er dan? Dan is de deur dicht. En Jezus is weg. Discipelen, waar is hier Jezus? We weten het niet. We gaan hem wel zoeken voor u. Dat zijn dus mensen die avond niet gekomen zijn, die staan de volgende morgen voor een dichte deur. Begrijpt u, gemeente, wat ik zeggen wil? De deur staat nu open. En je bent welkom. Maar stel het niet uit. Stel het niet uit. Want morgen kan de deur dicht zijn. En Jezus is weg. En ook als Petrus dan de volgende morgen zegt: Heren, ze zoeken u alle, kom terug naar Capernaum. Er staan hele rijen weer voor de deur. Dan zegt Jezus tegen Petrus en de anderen: Ik ga niet terug naar Capernaum. Maar ik ga heen in heel Galilea om daar het woord te preken. Die mensen in Capernaum, die wilden die wonderdokter wel bij zich houden. En die wilden hem als het ware in Capernaum opsluiten. Maar Jezus zegt: Ik ga niet met jullie mee. Ik ga niet terug naar Capernaum. Ik ga naar de andere dorpen hieromheen om daar mijn evangelie te preken. Zou je dat meenemen, gemeente, vandaag? In het evangelie gaan de deuren van het koninkrijk wagenwijd open. En een ieder die zondig is en ziektig is, iedereen die genezing en redding nodig heeft, is welkom. Iedereen. Maar er zijn er een aantal in Capernaum geweest, die zijn niet gekomen, die hebben gedacht: Ik ga morgen wel. Om welke reden ze dat dan ook gezegd hebben. En ze stonden de volgende dag voor een dichte deur. Dat kan dus in je leven, hè? Dat het evangelie aan je hart wordt gelegd. Dat je hier in de kerk zit. Dat woord en geest worden bediend. Dat het koninkrijk van de Heere God, wat door de koning Jezus in de wereld is gebracht, dat het vanmiddag zo dichtbij komt. U bent allen vanmiddag hier en jij bent allen vanmiddag hier in de invloedssfeer van dat koninkrijk der hemelen. En waar de Heere Jezus als de koning van dat koninkrijk er is, daar moeten de duivelen wijken. En daar worden zieken gezond. Zo machtig is Hij. Wat een voorrecht om hier te zitten. En je voelt als het ware het koninkrijk der hemelen om je heen. Zo dichtbij. Maar wel komen, hè. Wel komen. Want het zal toch niet zo zijn, gemeente, dat je straks voor een dichte deur staat. Maar Heere Jezus, ik zat in de Laankerk en ik heb uw evangelie gehoord. Ik heb zelfs... En de deur blijft dicht. Je wilde niet dat ik koning over je zou zijn. Ik was heel dichtbij. Ik heb je genodigd. Ik heb je geroepen. Ik heb mijn woord laten preken. Ik heb mijn daden in de gemeente betoond. Ik heb laten zien dat ik de machtige was. Ik heb laten preken dat ik gewillig was. Dat ik liefdevol was, met innerlijke ontferming bewogen over je. Dat ik machtig was om je te bevrijden, om je te genezen, om je te redden. Maar je hebt niet gewild. Ik vind dat zo aangrijpend, gemeente, dat er altijd mensen zijn die achterblijven. die niet die avond naar dat huis van Petrus gaan. Ik probeer me dat dan voor te stellen. Wat is dat dan? Wat beweegt je dan toch, hè? Dat je ziek bent, dat je het weet, dat je zondig bent, dat je het weet en dat je niet in beweging komt. Terwijl de Heer Jezus zo dichtbij komt. Wat gaat er dan door u heen? Ja, zegt iemand, maar ja, ik weet niet of de Heer Jezus het echt wel meent, hè, met mij. Ik weet niet of het echt wel voor mij bedoeld is. En ja, de Heer Jezus ziet me al komen. Ik heb al zo lang tegen hem gestreden. Ik ben al zo lang. Zou ik dan nu? Ik kom net ergens vandaan, de gemeente. Daar zei iemand tegen me. En dat trof me diep. Ja, nu het ellende is in mijn leven. Nu bid ik wel. Maar ja, zou de Heer mij nu willen horen? Want ik heb al zo lang niet geluisterd. En nu dit in mijn leven gebeurt. Ja, nu kom ik wel. Maar zou die echt over mij? Gemeente, de deur staat open. En hij laat het door middel van dit woord spreken. Ik ben gewillig. Ik ben bereid. Maar ik ben ook machtig. Ik spreek. Ik raak je aan. Ik vat je bij je hand. En je bent genezen. Ik richt je op. En je zal mij gaan dienen. Hoe slecht of hoe zondig je ook bent. Kom. Tot deze Jezus. En onze derde gedachte is dat hij dan gaat preken. Hij is gezonden om te preken. Hier Jezus zegt tegen de discipel. Ik ga niet naar Capernaum terug. Waarom gaat hier Jezus niet naar Capernaum terug? Wel, dat zegt hij zelf. Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar preken. Want daartoe ben ik uitgegaan. Lucas zegt, daartoe ben ik gezonden. Kijk, gemeente, er zit nog een gevaar in deze geschiedenis wat hierin aangeraakt wordt. U zegt, welk gevaar bedoelt u? Ik bedoel dit gevaar. Wat je ook nog wel eens tegenkomt, dat mensen tegen je zeggen, ja, de Heer heeft mij door een operatie heen geholpen. Hij heeft mij weer gezond gemaakt. Nou, luister ik, als ik daar bij zo iemand ben op bezoek, dan luister ik even scherp van wat komt er nu? En soms blijft het daarbij. Kijk, gemeente, wij moeten ervoor oppassen dat wij de Heer Jezus niet een wonderdokter maken. Hè? En dat wij aan de wonderen en de tekenen genoeg hebben. De Heer Jezus is in de eerste plaats uitgegaan om te preken, om te proclameren, staat er. Om te verkondigen, het koninkrijk van God is nabijgekomen. De tijd is vervuld, bekeert u en gelooft. En die tekenen en die wonderen, die zijn als het ware een onderstreping van die boodschap. Ik ben machtig om uw zonden te verbreken. Ik ben machtig om die duivelen weg te sturen. Ik ben machtig om doden op te wekken. Ik ben machtig om blinden het gezicht te geven. Ik ben machtig om verlamden weer te laten lopen. Ik ben het. Ik kan het. En ik wil het. En ik doe het ook. Maar blijf niet in die wonderen hangen. Het gaat om het woord. En door het woord worden mensen harten getrokken door hem en tot hem door zijn geest. En daarover gaat het. En ook als uw ziekte dan niet worden weggenomen, gemeente, het gaat ten diepste om uw zielenheil. En het gaat om dat koninkrijk wat deze koning komt spreken in heel Galilea. We mogen die boodschap ook als Laankerk niet voor onszelf houden. Het moet de wereld ingaan. Zoals Jezus ons dat voorbeeld ook geeft. Overal moeten de mensen het horen. Het koninkrijk van God is gekomen. En het koninkrijk van God komt nog een keer. En dan wordt het volmaakt vervuld. En dat zien we hier al gebeuren. En dat is ook de troost voor iedere gelovige. Want wat is dat koninkrijk van God? Wel, de Heer Jezus laat hier iets van zien. Dat daar waar Hij is, daar waar zijn geest is, daar waar zijn woord is, dat daar wonderen gebeuren, dat daar ziekten worden weggedreven, dat duivelen worden weggestuurd. Maar het is slechts een voorbode. Want als de Heer Jezus straks terugkomt op de wolken van de hemel, en dat koninkrijk van God gaat dan volledig in vervulling, dan zullen we zien, gemeente, als we dat mee mogen maken, dat dan dit wat hier staat slechts een voorbode was. Want daar in dat koninkrijk van Hem, daar zijn geen ziekten meer. En daar zijn geen duivelen meer. En daar zijn geen blinden en verlamden meer. Daar is alles volmaakt en vervuld met deze koning. En dat laat de Heer Jezus hier zien. Die wereld die verloren ligt in zonde en schuld, die wereld die ligt in de duisternis, is Gods wereld. En God laat de wereld niet los, maar Hij heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft, die de zonde van de wereld gedragen heeft. En dat koninkrijk van Hem is in de wereld gekomen. En dat gaat er op de dag van vandaag over de wereld uit. En overal, overal, waar mensen dat woord ontvangen en die geest in hun hart komt, daar is dat koninkrijk. Maar het is niet volmaakt in die zin dat dat koninkrijk straks vervuld gaat worden op die nieuwe aarde. En dan komt de koning Jezus Christus opnieuw. En dan moet alles wijken. En zo is deze prediking van Marcus een voorbode voor wat er nog komt. En dat koninkrijk van God wacht dus op de vervulling. Maar dat is al in deze wereld, ook vanmiddag, hier. En de deuren staan open. En de koning van dat koninkrijk zegt: kom. Al zijn je zonden rood als scharlaken, als spottende zonden als het ware van je leven af. Ik zal ze witter maken dan de sneeuw die vanmorgen buiten op de aarde lag. Want ik ben machtig. En ik kan het. En ik doe het ook. Door mijn woord en door mijn geest. Gemeente, ben je al werkelijk een onderdaan van die koning? Dan weet je toch wat het is dat de Heer Jezus je hand heeft gevat. En dat Hij je opgericht heeft uit je geestelijke ellende en dood. Zodat je Hem bent gaan dienen. En daarover verwonder je toch. Wat heeft Hem bewogen om die zonde van mij op zich te nemen en daarvoor aan het kruis van Golgotha te gaan? Waar Hij al mijn zonde, maar ook mijn ziekte, mijn ellende heeft gedragen. O, wat een koning heeft u toch, die gekomen is om te dienen. En vanmiddag klinkt dan de nodiging van die koning zelf: kom. Alle gij dorstige, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Waarom weeg je geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom ben je zo eindeloos in je leven bezig? Kom tot mij. En uw ziel zal leven. En wat ook een troost. En daar gaan we mee eindigen. Dat die koning klaar staat om terug te komen. En wat kan je daar ook naar verlangen? U en jij die gelooft. Als je soms zo moe wordt van jezelf. Als je al die ellende ziet. Al die zonden nog in jezelf ontdekt. Wat kan je verlangen naar die volkomen verlossing. Die straks op je wacht. En ja, er zijn er in het leven zorgen. En die worden niet altijd weggenomen. En dan ga je het Paulus nazeggen wat hij zegt. Het is een verdrukking van 10 dagen. En het weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks zal komen. Want niets, maar dan ook niets, kan mij scheiden van de liefde van deze koning. Jezus Christus, de Zoon van God. Kinderen, je mag met al je zorgen, je ziekte en je zonde bij de Heer Jezus komen. Je bent welkom. En wie tot hem vlucht, daarvan heeft hij nog nooit eentje weggestuurd. Zou dat onthouden? Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, u bent zo machtig. We hebben dat zojuist in het gebed ook al gezegd, u die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U kunt zieken genezen, zondaren oprichten. En u bent bereidwillig om dat te doen. Niemand wordt weggestuurd. Heere, wij bidden u, laten wij dan allen mogen komen vanavond. Met alles wat we hebben in het leven. Met al onze zorgen, onze ziekten, onze zonden. Om die aan uw voeten neer te leggen. En geef uw kinderen, Heere, dat zij door alle zorgen heen van het leven er bovenuit zijn getild. Opdat zij mogen zien op dat heerlijk perspectief dat wacht. Dat koninkrijk der hemelen wat straks in al zijn vervulling zich gaat openbaren op deze wereld. En daarom is ook het gebed van de gemeente, kom Heere Jezus, ja kom haastig. Heere, wij bidden u, ga met ons deze nieuwe week in. Sterk ons op de plaats waar u ons hebt gesteld. Geeft u ons wijsheid op school. Wijsheid in de opvoeding. Wijsheid in de gezinnen. Help ons op ons werk. En waar u ons dan ook een plek gegeven hebt. Gedenk de broeders van de kerkenraad. Wilt u ze zegenen in hun ambtelijk werk. Dat zij al dienende mogen doen. Ziende op u die gekomen bent om te dienen. Zegen onze broeder, dominee Van der Brink. Wil ook hem nabij zijn. Geef hem wat hij nodig heeft. Om de gemeente in de grazige weide van het evangelie te voeren. En ook als het volgende week zondagavondmaal is. Geef een gezegende bediening. Vertroost de gelovigen. En mogen ook in een week van voorbereiding zij die nog zo aangevochten kunnen worden, de toevlucht nemen tot u. Ze zijn welkom. De deuren staan open. Heere, zo zien onze ogen op u. Ontferm u over deze wereld, waar zoveel ellende is. Heere, deze hele wereld zucht als in barensnood zijnde, en de schepping zucht mee naar het uur van de verlossing. Geef dat wij als christelijke gemeente zo mogen leven. Met die verwachting van uw wederkomst. En met een groot verlangen naar die dag. Wees ons zo nabij het verdere van deze dag. Bewaar ons onderweg. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheden, uw ziekte kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. 103, en daarvan het tweede vers is onze slotzang, 103, vers 2. ga heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.